Ik zou iets willen lezen uit Exodus 14. Dat is een behoorlijk stukje. Dat gaat over de doortocht door de Schelfzee. Maar ik vind het toch de moeite waard om het even helemaal te lezen, omdat daarin heel veel parallellen staan met onze geestelijke doortocht door de Schelfzee, zeg maar. De bevrijding van de zonde op weg naar ons beloofde land. Dus met die parallel in uw achterhoofd kunnen we misschien luisteren nu naar Exodus 14. Er zijn toch wel wat parallellen te trekken. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdal en de zee voor Baal-Sefon. Ik lees trouwens uit de herziene Statenvertaling. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten, en ik zal het hart van farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en zij zeiden: hoe hebben wij dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren, want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen bij de zee, bij Pi-Hahiroth voor Baal-Sefon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere, en zij zeiden tegen Mozes: waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, hou stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren, die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee heel die nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge, het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna, met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de Heere in de vuur en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet hun wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Het wonderlijke is dat die gebeurtenissen die zo letterlijk gebeurd zijn, voor ons nu een klein 3500 jaar later een geestelijke betekenis hebben. Want Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat al die dingen gebeurd zijn, zodat wij daaruit zouden leren. Om te beginnen maken wij een gelijkaardige reis als de Israëlieten. Het volk werd bevrijd van de slavernij in Egypte en ging op weg naar het beloofde land, naar de plaats daar waar God hen wilde hebben, waar ze in alle vrijheid God konden dienen. De Bijbel leert ons dat wij ook moeten bevrijd worden van de slavernij, van de zonde, om dan geleidelijk aan, alsof dat we rustig op reis zijn, rustig aan het groeien zijn, naar de plaats waar God ons wil hebben, daar waar dat we moeten zijn. Ons beloofde land, daar waar we moeten zijn, bereiken we als we volmaakt één zijn met Jezus. Dan kunnen we God dienen in alle vrijheid en ongebondenheid. We zijn dan volmaakte discipelen die na veel vallen en opstaan hebben geleerd van Jezus te laten zien in echt alles wat we doen. Ik denk dat niemand hier op aarde dat ooit zal bereiken. Het is iets waar dat we hoopvol naar mogen uitkijken, maar als we eenmaal bij hem zijn. Maar de Israëlieten waren dus net uit Egypte vertrokken, kamperen nu bij de Schelfzee, het leger van de farao komt daaraan. Een paar opmerkingen daarbij. Ten eerste, wat is het doel van dit alles? God wil dat zijn naam geëerd wordt en dat iedereen weet dat hij de Heere is. De doortocht door de Schelfzee is geen geïmproviseerde noodoplossing. Van, oei, de Egyptenaren zijn er opeens, oei, wat nu, we kunnen geen kant op, wacht, we gaan dan maar door de Schelfzee. Zo was het niet. Van in het begin, na het vertrek uit Egypte, heeft God in zijn soevereiniteit dit gepland, opdat zijn naam geëerd zal worden en iedereen weet dat hij de Heere is. Daartoe heeft Jezus ons ook vrijgekocht van de zonde, zodat wij zijn naam alle eer kunnen geven. De vraag is dan, wordt God daadwerkelijk geëerd in ons leven? Laat ons leven zien dat hij de Heere is. Hoe zit het met die reis van ons naar ons beloofde land? Zijn we nog op koers? Of zijn we een beetje afgebogen naar iets dat op dit moment even interessanter lijkt? Ten tweede, na de bevrijding van de zonde is het nog niet gedaan. De reis is nog maar net begonnen. Er zullen momenten komen dat de vijand aanvalt, zoals hier de Egyptenaren. Of dat er twijfel in ons hart komt, zoals bij de Israëlieten. Maar God wil ons, zoals bij de wolkolom, afschermen en ons veilig voor hem bewaren. Natuurlijk moeten wij dan dicht bij hem blijven en diezelfde strijd opzoeken door zelf door de wolk te gaan. Ten derde, de redding is bovennatuurlijk. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, kan niet volgens de gangbare natuurwetten. Gelukkig wordt hij niet beperkt door de wetenschap, maar staat hij daarboven. Hij heeft een heilsplan met de mensheid en een beetje natuurwet hier of daar gaat hem niet tegenhouden. Ten vierde, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe staat voor ons klaar. Datgene dat ons gebonden hield aan de zonde is verzwolgen door de zee. Het heeft geen macht meer over ons. We zijn vrij, we zijn een nieuwe schepping, klaar voor een nieuw leven. Een leven in vertrouwen, ook als we door de woestijn gaan. Een leven van heerlijke afhankelijkheid, ook al zijn we nog maar onderweg naar ons beloofde land. Er wacht ons alleen maar heerlijkheid. Hij laat de verdorvenheid van deze wereld en de ellende die ons daardoor overvalt, jouw blik van die heerlijkheid niet afhalen. Jezus heeft ons gekocht en betaald. De machten die ons gebonden hielden aan de zonde zijn openlijk tentoongesteld en hij heeft daarover gezegevierd. Wij kunnen nu in alle vrijmoedigheid dicht bij hem komen en hem vertellen van ons verlangen naar ons beloofde land voor eeuwig als Jezus te zijn. Maar hoe zit dat nu weer met onze persoonlijke reis? Zijn we nog op koers of zijn we afgeweken? Dan is het nu het goede moment om je te bekeren van die zijweg en je terug te focussen op de goede weg. Maar laat ons een doel vooral niet vergeten. De glorie en eer voor zijn naam alleen, opdat iedereen weet dat hij de Heere is. Zullen we dat even overdenken in gebed. Ja, Heere, dank u wel voor uw machtige hand, Heere, die de Egyptenaren, of die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid, Heere. En dank u wel voor uw machtige hand, Heere, die een oordeel velt, Heere, over al wat slecht is. Heere, zoals Wout zei, u weet alles, Heere. En dan is het de geruststelling dat we u kennen, Heere, en dat we een kind van u zijn, Heere, en dat we verzoend zijn. Heere, dank u wel dat uw machtige hand ook ons gered heeft, Heere. Heere, het is nu ons verlangen, ons gebed, Heere, dat uw machtige hand ons leidt, Heere, naar die persoonlijkheid die u voor ogen had, Heere, toen u ons schiep, Heere. Dat de zonde geen invloed heeft nu meer op ons denken, op ons handelen, Heere, maar dat we volmaakt één zijn met u, Heere. Heere, het is soms een strijd, uiteraard, Heere, want we zijn ja, toch nog zo geïnteresseerd in de dingen die ons van u weghouden, Heere, bij momenten. Heere, maar wilt u ons daar ook in vergeven, Heere? En wilt u ons dicht bij u houden, Heere? En wilt u ons met uw sterke hand, Heere, afschermen van alles wat ons weghoudt bij u, Heere? Zodat we meer en meer naar u kunnen toegroeien, meer en meer op u kunnen gelijken, Heere, en tenslotte één kunnen zijn, Heere, bij u in de eeuwigheid. Dank u, Heere, dat u dat hebt bewerkt, Heere. Dat we gewoon mogen ja antwoorden, Heere, op uw uitnodiging, Heere. Heere, dank u dat u het hebt gedaan, Heere. Amen. Mag ik 4 vrijwilligers alsjeblieft die me helpen bij het uitdelen?